Ik wil vragen of jullie de Bijbel met mij willen openslaan naar Jacobus, de Jacobusbrief, hoofdstuk 1. En daar lezen we vanaf vers 19 tot en met 27. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden, want de woede van een mens brengt niet voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elke denkbaar wangedrag af. En aanvaard tot die bood. Sorry, ik moet even kijken. 19 tot 27, toch? Ja. Ik ben even door de war. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elke denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij zichzelf ziet, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, net als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in nood. En je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Tot zover de schriftlezing. Ik wil het vanochtend hebben over in welke spiegel kijk jij? We kennen allemaal dat sprookje van spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de puntje, puntje van het land? De mooiste, de beste, de sterkste, de grootste. En dat terwijl je zelf in de spiegel kijkt en dan van de spiegel wil horen wat het zegt. Zo gaat dat sprookje. Maar Jacobus zegt in 1 vers 23, want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren, in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, net als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Nou, Jacobus geeft een voorbeeld over iemand, dus een man die de boodschap hoort en er niets mee doet, met iemand die de boodschap hoort en er wel mee handelt, die er wel naar handelt. De boodschap, hier staat letterlijk in de grondtekst logos, de boodschap, dat is het evangelie. De boodschap van Jezus Christus, dat is het woord van God, de Bijbel, dat wij ontvangen hebben. En wie die boodschap hoort en er naar handelt, valt geluk ten deel. En die is gezegend. Uiteindelijk dat betekent dat hij is gered, hij is verlost, hij heeft eeuwig leven ontvangen. Jezus wordt ook de Logos genoemd in Johannes 1. Het woord was bij God en het woord was God in het begin. En dat woord voor woord is Logos. En dat is ook het woord voor boodschap. Jezus is de Logos, het levende woord. Want wie de boodschap, wie de Logos hoort en er niets mee doet, is als iemand die vergeet, die in de spiegel kijkt, maar vergeet hoe hij zelf uitziet. Uiteindelijk is hij verloren. We zien dat Jacobus het horen van de boodschap en het wel of niet doen, de boodschap doen, vergelijkt met iemand die in de spiegel kijkt. De eerste kijkt in een spiegel en vergeet meteen hoe hij eruit zag. Je hoort het evangelie, je hoort de boodschap, maar je doet er niets mee. En die spiegel wil ik vanochtend de ego-spiegel noemen, de ik-spiegel. Je eigen wil, je eigen ik, je eigen weg. Maar Jacobus geeft ons een andere optie in dit stuk. Kijk niet in de spiegel naar jezelf, Want daarna vergeet je eigenlijk meteen weer hoe je uitziet. En daarom is dat herhaaldelijk. Hè? Mensen moeten elke keer weer in de spiegel kijken. Een paar keer per dag soms. Om te elke keer kijken, zie ik er nog goed uit? Hoe zie ik er ook uit? Maar Jacobus geeft een andere optie. Hij zegt, spiegel jezelf in de volmaakte wet die vrijheid brengt. Dat is wat Jacobus deze ochtend ons ook duidelijk wil maken. Spiegel jezelf in de volmaakte wet die vrijheid brengt. En dat slaat weer natuurlijk op de boodschap van Jezus Christus. Dat slaat op het evangelie. Dat slaat op de Bijbel. In welke spiegel kijk jij? De ego-spiegel of de logos-spiegel? De Bijbelspiegel. Twee opties. Wat is er veel gezegd en geschreven in de literatuur over spiegels? Ik moet eerlijk zeggen, dit soort spiegel is pas in de Renaissance uitgevonden in Venetië. Dus dat is allemaal veel later. Als de Bijbel praat over spiegel, dan is het eigenlijk gepolijst metaal. Een reflectie. Het heeft over evenbeeld met te maken. Dus dat is, het is niet helemaal dezelfde spiegel als waar wij het over hebben. Dus die was niet zo precies. De mens is geschapen in Gods evenbeeld. En dat is dat mooie Latijnse theologische begrip imago, imago Dei. Imago Dei. En dat evenbeeld, dat is door de zonde kapot gegaan. Als het ware de spiegel is verbrijzeld. Je kunt het goed vergelijken dus met een kapotte spiegel. De mens was geschapen als een prachtige reflectie van God. Dus als Gods evenbeeld. Maar als de mens nu naar zichzelf kijkt, kijkt hij als het ware in een kapotte spiegel. En dan kijk je, maar je ziet niet Gods reflectie meer zoals het hoorde te zijn. En dat is het beeld van de verloren mens. Er is zoveel verloren gegaan, zoveel kapot gegaan. Maar Jezus Christus heeft dit hersteld. En ik geloof dat de ultieme herstel van het imago Dei, het evenbeeld van God, ultiem, uiteindelijk wordt dat helemaal hersteld als, of bij de wederkomst van Christus, of bij de verrijzenis, als bij de opstanding. Maar Jezus heeft feitelijk dat evenbeeld weer hersteld. Hij heeft die spiegel weer hersteld. Het evenbeeld van dat wij gemaakt zijn in het evenbeeld van God. Jacobus vraagt zich dus af, in welke spiegel kijk jij? En dat evenbeeld van God, imago Dei, dat spreekt over de verbrijzelde spiegel. Nou, in de literatuur is de spiegel vaak echter verbonden met dat negatiefs, met ijdelheid. Wie veel in de spiegel kijkt, is ijdel. Die vindt zich echt heel erg geweldig. Dus in het algemeen kan je zeggen, de spiegel is verbonden aan jaloezie, vergelijking, constant vergelijken, ijdelheid. Maar de spiegel kan ook te maken hebben met zelfreflectie. Zelfreflectie kan negatief zijn. Je kijkt in de spiegel, je kijkt erin en je schrikt je helemaal dood. Je denkt, boah, wat is dat erg, wat is dat verschrikkelijk wat ik daar zie. Nou, dan heb je een laag zelfbeeld, dat is niet goed. Of je kijkt in de spiegel en je denkt, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste pastor in het land? Dat noem je ijdelheid. Dat is ook niet goed. Derde optie is, je kijkt in de spiegel en je denkt van, daar is wel werk aan de winkel. Het wordt weer tijd dat ik me scheer of iets aan mijn haar doe. Dus zo kan je ook in de spiegel kijken. En dan geeft de Bijbel een optie van in de spiegel kijken. De Bijbel zegt over zichzelf dat het een spiegel is. En dat je in deze spiegel moet kijken. Je moet je spiegelen in het volmaakte woord van God. Daar ga ik later meer over vertellen. Wie van jullie gaat wel eens een keer naar de gym? Naar een sportschool, naar een gym? Weet je, als je daar naartoe gaat, één ding is wat meteen opvalt, zijn de enorme spiegels. Overal. En natuurlijk geeft dat ook een effect dat een ruimte groter is als er veel spiegels zijn. Maar door die spiegels zie je mensen, ze staan voor die spiegels en die doen al hun oefeningen, al die bijzondere oefeningen, voor die spiegels. En zo kunnen ze goed zien of ze die ook goed uitvoeren. Want het is heel belangrijk dat je een oefening goed uitvoert. Maar je kan, als je in zo'n spiegel kijkt, ook gemakkelijk naar anderen kijken, indirect. He, dus kijk, ik zie Hein daar zo zitten, ik zie Elise, maar hij hoeft niet precies door te hebben dat ik naar hem kijk. En dat kan je dus ook in een sportschool doen. He, dan sta je daar je oefeningen te doen, maar je kijkt stiekem naar iemand anders. En dan kan je als je zo schuin in de spiegel kijkt, kan je aan de ene kant denken van, hey, ik kan een beetje leren van die andere persoon hoe hij die oefeningen doet. Dus je kan dat vanuit die kant kijken. Maar je kan ook denken van, wat doet hij dat verkeerd? Zeg, ik ben veel sterker, ik ben veel beter en ik doe dat toch allemaal veel beter. Of omgekeerd, je kan, als je vergelijkt, ook denken van, wat doe ik eigenlijk hier? Ik ben zo slap. Ik ben zo slecht. Ik bak er helemaal niks van. Ik schaam me eigenlijk dood. Waarom ben ik eigenlijk gekomen? Ik kom nooit meer terug. En dat is het probleem met vergelijken. Dan kijk je in de spiegel. Je kijkt naar iemand anders. Je vergelijkt jezelf. En dat vergelijken is arbitrair. Dat is willekeurig. En vergelijken, dat is ook kenmerkend van de ego-spiegel. Mensen bekijken in de spiegel is een riskante aangelegenheid. Want nou ja, als je iemand ziet die beter is als jou, die de oefeningen beter doet, dan denk je heel slecht over jezelf. En als je iemand ziet die het slechter doet, dan voel je je opeens heel goed. Dus vergelijken is een slechte gewoonte. Daar moeten we mee stoppen. En dat vergelijken met anderen, niet alleen natuurlijk in de sportschool, maar met je talenten, je uiterlijk, je baan, wat je hebt, wat je niet hebt. Vergelijken brengt je altijd, laat je altijd ontevreden achter. Want uiteindelijk zegt dat vergelijken namelijk helemaal niets over wie jij bent. Het zegt helemaal niets over hoe ver je gegroeid bent. Niets over waar jij staat in het leven. Het zegt ook niets over hoe God je ziet. En het zegt ook niet over dus wie jij werkelijk bent. Maar hoe moet ik dan wel weten, als het niet door vergelijking is, hoe moet ik dan wel weten wie ik ben? Hoe moet ik dan wel weten hoe ik gegroeid ben in mijn geestelijk leven? Waar ik sta? Wat is de graadmeter voor mij? Wat is de maatstaf? Wat is het criterium? En dat is de Bijbel voor ons. Hè? Dat is de betere spiegel. Voor al deze vragen ga je naar de Bijbel toe, kijk je in de Bijbel en spiegel je jezelf in de Bijbel. De twee spiegels, ik heb ze even deze ochtend, dat vind je niet in de Bijbel, maar de ego-spiegel genoemd, of de logos-spiegel, de Bijbel-spiegel, dat wil ik vergelijken met de boom van de kennis van goed en kwaad, is de, als het ware de ego-spiegel, en de boom van het leven, dat is de spiegel van het woord van God. En zo heb je ook een keuze van welke boom eet jij, van de boom van het leven, of van de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar de vraag vanochtend is natuurlijk niet van welke boom eet je, maar in welke spiegel kijk jij? Waarin spiegel jij jezelf? En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag voor ons allen is. Waarin spiegel jij jezelf? Heb jij een laag zelfbeeld? Of omgekeerd, denk jij dat jij het beste bent wat deze wereld is overkomen? Of vergelijk jij je constant met anderen? En dan de ene keer voel je je geweldig. En de andere keer voel je je verschrikkelijk. Lieve gemeente, kijk naar de Bijbel. Kijk naar de Bijbel. De Bijbel is namelijk de spiegel waarin jij moet kijken. Gods woord is de juiste spiegel voor jou. Omdat Gods woord je niet beter laat uitzien dan je bent, maar ook niet slechter. Gods woord laat zien hoe het is. En dat is best wel goed. Wat zegt Gods woord? Dat jij een geliefd kind van God bent. Dat is toch geweldig nieuws. Dat is toch fantastisch. Daarin mag jij rusten. Maar Gods woord laat ook nog de dingen zien waarin je moet groeien. De dingen zien waar wat beter mag. Waar jij de uitdagingen in het leven. De Bijbel staat vol van verhalen. Levensechte gebeurtenissen. Zo ongelooflijk eerlijk zijn die verhalen beschreven. En geschreven. En zoals je in de gym schuin naar mensen kunt kijken, kan jij ook naar de mensen in de Bijbel kijken. al de heiligen die ons voorgegaan zijn. En dan kun je leren van deze mensen. Leren van deze karakters. Kijk naar David. Koning David, hij was een vriend van God. Hij heeft fantastische dingen gedaan. Hij was die koning die voorop ging in de strijd. Later gingen alle koningen achterin of gingen strijden helemaal niet mee. Maar David, als er wat was, hij ging er voorop vol in. Als jonge man had hij Goliath ook overwonnen. Hij diende God. Hij schreef prachtige psalmen. Maar als je zijn hele levensverhaal leest, zijn er ook dingen bij die niet goed waren. Erge dingen, overspel, moord. Hij was ook niet zo'n goede vader. En juist daarom kunnen wij schuin in de spiegel kijken. En we kunnen zo naar het leven van David kijken. We hoeven ons daar niet in te reflecteren. Maar we herkennen ons zo in deze man. Die niet volmaakt was. Maar de vraag is, wat deed hij toen hij zondigde? Wat deed hij toen hij teleurgesteld was? Wat deed hij toen alles in de soep liep? Hij zocht altijd Gods tegenwoordigheid. Nou, dat leer ik van David. En dat kan ik dan met mijn onvolkomenheden weten van, ik moet Gods aanwezigheid zoeken. Zo kunnen heel veel van ons ook zo vinden in dat prachtige boek Rut, waar Rut haar land achterliet. Waar Rut haar geloof achterliet en mee met Naomi ging naar het beloofde land. Nou, er zijn hier heel veel mensen die hun land achtergelaten hebben. Heel veel mensen die hun geloof hebben achtergelaten. En gegaan zijn naar het beloofde land. Ik spreek hier over geestelijk, maar ook letterlijk. En dan lees je dat boek Rut en dan dat raakt je van, ja, daar kan ik me zo mee identificeren. Van dat afscheid, en uw volk is mijn volk, uw land is mijn volk, uw God is mijn God, zegt Rut tegen Naomi. En zo worden we bemoedigd door die verhalen. Of wat dacht je van Gideon, die uit een nietige familie kwam. Hij was bang voor iedereen, maar God gaf hem een overwinning. Met Elia, die juist na een overwinning heel depressief werd. Elia wou doodgaan. Hij wou zeggen, wat heeft dit allemaal nog voor zin? God, ik wil doodgaan. Ik heb helemaal geen zin meer in dit leven. En God bemoedigde hem. En God gaf hem te eten. En God gaf hem een nieuw doel. En Elia ging ervoor. Met Hanna, die geen kinderen kon krijgen. Met Job, die zwaar leed onder aanvallen van Satan. Met Jozef, die verkeerd beschuldigd werd. Allemaal gewone mensen, zoals jij en ik. Gewone mensen die buitengewone dingen deden. En wij mogen ons spiegelen met deze mensen. Wij mogen dat leren, we mogen daarnaar kijken. En ze hebben allemaal diezelfde dingen meegemaakt. Ze zijn door diezelfde dingen gegaan als jij en ik. En jij denkt van, ja, in deze tijd hebben we internet, we hebben vliegtuigen, we hebben auto's. Zoveel is toch veranderd? En eigenlijk kijk ik naar al die verhalen en ik denk van, zoveel is helemaal niet veranderd. Ze hebben precies dezelfde problemen, dezelfde onrechtvaardigheden in de wereld, dezelfde uitdagingen, dezelfde emoties, dezelfde dromen, dezelfde oplossingen. Zoveel is er eigenlijk niet veranderd. De Bijbel is nog zo actueel. De Bijbel is nog zo relevant. Kijk in de spiegel van de Bijbel. Daar vind je hoop. Daar vind je troost. Daar vind je bemoediging. Je vindt daar liefde. Je vindt daar genezing. In de Bijbel vind je kracht om door te gaan. Kracht om te volharden. Dus je kijkt naar de mensen in de Bijbel en je leert van hem. Weet je, Hebreeën 12, als je nog niet zo lang christen bent, als je de Bijbel nog niet zo goed kent. Hebreeën 11 moet ik zeggen. Hebreeën 11 is een heel belangrijk hoofdstuk in de Bijbel. Het is in het Nieuwe Testament, een hoofdstuk in het Nieuwe Testament. Maar daar worden allemaal mensen uit het Oude Testament opgenoemd. Jullie hoeven niet naartoe te gaan. Ik ga kort even daar iets over vertellen. Daar worden allemaal van Kain en Abel wordt verteld. Dan gaat het Abraham, Isaac, Jacob, Noach. Er wordt een hele lijst gemaakt van mensen die allemaal geweldige dingen gedaan hebben. En zij worden de geloofshelden genoemd. Zij hadden allemaal geloof. Nou, het interessante is, als je dat leest, sommige dingen waren echt spectaculair, wat Noach deed. Maar sommige dingen waren zo gewoon. En je denkt van, is dat nou zo bijzonder wat zij gedaan hebben? En ze worden daar geprezen in Hebreeën 11 voor hun groot geloof en wat ze gedaan hebben. En dan lees je dat en zeg, ja, dat kan ik ook doen of dat heb ik ook gedaan. Weet je wat het verschil is, waarom het spectaculair is wat ze gedaan hebben? Zij hadden geloof. Dat maakt het verschil uit, ze hadden geloof. En zo mogen wij ook weten dat zelfs de kleinste dingen die wij doen, als we dat uit geloof doen, dan vindt God dat spectaculair. Geloof maakt het verschil uit. Weet je dat God wordt niet enthousiast toen we in de jaren 60, toen de eerste raket op de maan landde, de mensen liepen op de maan. God dacht niet van, wauw, dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Of toen het hoogste gebouw dat ooit gebouwd is. Ik ben wel eens op de Sears Tower geweest. En dat heet nu anders in Chicago. Ben ik wel eens geweest. Ik ben in Moskou op die hoge televisietoren geweest. God denkt niet van, oh, wat hebben de mensen dat toch bijzonder gedaan. Of als een hele lange tunnel, een lange brug, een hoge brug. Architectonische hoogstandjes. God is ook niet onder de indruk van de uitvinding van Albert Einstein, van Newton, van Pascal. God heeft die hersens gemaakt. God heeft de aarde in 6 dagen gemaakt. God is daar niet onder de indruk van. Maar als iemand geloof heeft, dan draait God zijn hoofd. Oh, iemand heeft geloof. En daar raakt God enthousiast van. Daar is God, wow, die heeft geloof. Dat is wat God beweegt. Dat vindt God spectaculair. Als jij geloof toont, daar wordt God enthousiast van. Zelfs als je uit geloof, dat zegt Jezus, als je uit geloof iemand een glas water geeft. Dat is het minste wat je kan doen. Maar als je dat uit geloof doet, dan is God onder de indruk. Als je uit geloof een euro in de collectemand gooit. Of uit geloof voor iemand bidt. Uit geloof iemand helpt, iemand zegent. Daar wordt God enthousiast over. En God is daarnaar op zoek. De dingen die je uit geloof doet. Dus lieve gemeente, kijk naar de spiegel van de Bijbel. Kijk in de Bijbel. Ontdek de volmaakte en goede weg die God voor jou heeft. Er is trouwens wel één iemand in de Bijbel die een volmaakt leven geleid heeft. Die nooit gezondigd heeft. Die perfect geleefd heeft. En dat is natuurlijk Jezus Christus. Van geboorte tot dood. Nooit iets verkeerds gedaan. Nooit iets verkeerds gedacht. Perfect geleefd. Het leven van Jezus was zo volmaakt, zo compleet, zo ontzettend goed. En hij was 100% mens en 100% God. Het lijkt misschien voor ons moeilijk om ons te spiegelen in Jezus. Je denkt van, hoe kan dat? Misschien heb je een oudere broer of een oudere zus die altijd alles goed deed. Die altijd hoge cijfers haalde. Die alles perfect deed. En jij denkt altijd van, hoe kan ik daar ooit tegenop boksen? Zij doet alles goed of hij doet alles goed. Misschien heb je juist een jongere zus of jongere broer. Dan is het nog frustrerender. Maar dat kan zijn. En dan denk je van, oh, misschien is Jezus net zoals die oudere broer of zus die echt altijd alles goed doet. En ik schiet altijd tekort. Maar dat is niet zo. Als je ouder wordt, dan merk je ook dat die oudere zus van jou of de jongere broer, die heeft net zo worsteling als jou gehad. En die was niet zo zelfverzekerd als je altijd dacht. En die weet zeker ook niet alles. En dat kom je later wel achter. Maar Jezus was echt volmaakt. Hij heeft nog nooit iets verkeerds gedaan. Is dat dan niet frustrerend als wij ons spiegelen in de spiegel van de Bijbel en we zien Jezus die nooit gezondigd heeft? Is dat niet ontmoedigend? Nee, juist niet. We zien al die heiligen in de Bijbel die ook fouten hebben gemaakt. Dat is bemoedigend, want we kunnen zien van ja, zij hebben fout gemaakt, ik ben ook zwak. En daar kijk ik, dat noem ik, daar kijk je schuin in de spiegel. Die zie je schuin in de spiegel. Maar als wij Jezus zien, dan kijken we recht in de spiegel. En dan reflecteert Jezus terug naar ons. Want dat is het werk van Jezus Christus wat we vanochtend tijdens het avondmaal gevierd hebben. Dat volmaakte leven van Jezus reflecteert terug naar ons. Jezus is de maatstaf. Hem mogen wij zien als we in de spiegel van de Bijbel kijken. Als we kijken naar het spiegel van het woord van God. Want Jezus heeft het doel voor ons bereikt. Hij heeft zijn volmaakte leven geleid voor ons. Hij is ons voorbeeld. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft de standaard, die hoge standaard gezet. Maar Jezus zit nu niet op zijn troon en zegt van, ik heb een volmaakt leven geleid, nu mag jij het gaan proberen. Jezus heeft zijn Heilige Geest aan ons gegeven om ons te helpen, om ons en ons te vervullen. En door de Geest van Jezus kunnen wij ons niet alleen maar spiegelen in Jezus, zijn spiegelbeeld reflecteert terug op ons. En daarom mogen wij zeggen, ik ben gered, ik ben verlost, ik ben verzoend, ik ben heilig, ik ben gerechtvaardigd. Dat is mijn nieuwe identiteit, omdat dat spiegelbeeld van Jezus reflecteert in mijn leven. Gods evenbeeld is hersteld in mij, imago Dei. Dat evenbeeld van God is hersteld in mijn leven. Als ik mij spiegel in Jezus Christus. En dat is de uitdaging, dat is wat God van ons vraagt. Kijk, kijk in het woord van God. Kijk in de spiegel van Jezus. Dus als jij aangeklaagd wordt en Satan die vertelt hoe verschrikkelijk jij bent en wat je niet allemaal gedaan hebt, in welke spiegel kijk je dan? Kijk jij in de ego-spiegel of kijk je in het woord van God? Als jij in het woord van God kijkt en Jezus reflecteert terug op jou, dan mag jij zeggen, Jezus is mijn gerechtigheid. Jezus is mijn heiligheid. Jezus heeft mij rein gemaakt. Dat is mijn oude leven. Dat telt niet meer. Ik ben nu rein en heilig gemaakt voor God. Dus jullie zullen elke keer weer voor de keuze staan, in welke spiegel kijk je? En kijk je in het woord van God en laat je Jezus reflecteren op jou? Of kijk je naar jezelf, je ziet jezelf, je ziet je tekortkomingen. En de ene keer denk je, hoe geweldig ben ik? De andere keer denk je, wat ben ik toch lelijk? Wat ben ik dit of dat? Kijk naar het woord van God. Spiegel jezelf in Jezus. En als je dat doet, dan zal jij, wat Jacobus zegt, dan zal je een gezegend leven zijn. Dan zal je gelukkig zijn. Je zal in volheid mogen leven. Ik wil afsluiten met een prachtig vers van 2 Korintiërs 3 vers 18. En ik heb hem in de oude vertaling, die zegt dat net eventjes wat lekkerder. Dus het leest misschien niet zo goed, maar het is uit de NBG. Maar het laat heel goed zien waar we het hier over hebben. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heren die geest is. Amen. Amen. En ik wil vragen of de muziekband naar voren kan komen. En als jullie kunnen met mij opstaan. God houdt van jullie. God houdt van je. En als jij gelooft in Jezus Christus, dan ben jij een kind van God. Jij bent een kind van God. En de uitdaging is te blijven kijken naar het woord van God. Laat het spiegelen. Laat Jezus op jou terugreflecteren. Amen. Halleluja. Vader God, Heer, ik dank u voor die mooie woorden, Heer, van Jacobus. Ik dank u voor deze uitdaging van deze ochtend. Heer, en we willen kijken naar Jezus. Heer, we willen kijken naar u. Heer, u heeft uw leven gegeven. U heeft het volmaakte leven geleid. En nu reflecteert u dat leven op ons, Vader. Heer, en uw reine leven, Heer, wordt mijn reine leven. Uw heiligheid wordt mijn heiligheid. Uw rechtvaardigheid wordt mijn rechtvaardigheid. Dank u daarvoor, Heer. Dank u, Jezus, Heer, voor die reflectie op mijn leven. Het is niet wat ik gedaan heb, maar wat u gedaan heeft. Het is uw volbrachte werk aan het kruis. Daarin mag ik rusten. Daarin mag ik mij verblijden. En ik bid u, Vader, dat u door de rij gaat, Vader. Heer, en de mensen aanraakt, Vader, met een laag zelfbeeld. Heer, van mensen die altijd in de ego-spiegel blijven kijken. En die zeggen, ach, ik ben het niet waard. Je bent het waard, want Jezus heeft jou waard gemaakt. Heer, ik bid u voor de mensen die, Heer, die worstelen met aanklachten, met schuldgevoelens. Heer, ik dank u, Vader, dat Jezus de schuld gedragen heeft aan het kruis. Heer, en dat hebben gevierd bij het avondmaal. Heer, en het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Heer, en leer ons te kijken, Heer, naar de Logos-spiegel. Heer, naar de spiegel van de Bijbel. Heer, en ik dank u, Heer Jezus. Ik dank u, Heer Jezus, dat we u mogen zien in die spiegel. Halleluja, Vader. Halleluja. Heer, en ik bid u, Heer, dat we daar zo bewust van mogen zijn, Heer, als we de Bijbel lezen. Heer, dat u terugreflecteert op ons, Vader, op zo'n bijzondere manier. Halleluja, zo bid ik u voor een zegen voor iedereen die hier is. Ik bid u voor groei. Heer, ik bid u voor kracht. Ik bid u voor volharding. Waar je ook doorheen gaat op dit moment. Volhard in Jezus' naam. Amen.